Dus volgens mij doe ik het onbewust, heb ik dubbel gebackupt.
Oké.
Okay. Want ik had tot voor kort had ik Among Games en zo nog gewoon op een oude harde schijf. Dus ik, nee.
Voor jou is cold storage gewoon je vriezer.
Ja.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers podcast, aflevering 317. Mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag aan tafel met Jurian Ubachs.
Hey, hallo.
En hi Hugo.
Hallo.
En ja, vandaag gaan we het weer eens lekker ouderwets hebben over mobiele netwerken, heet, hè? We hebben nu al een paar jaar 5G, een jaar of 4, 5?
Klopt. Ja, jaar zoiets, 4, denk ik. Ja, oh, dat weet ik eigenlijk niet, nou het zo zegt, maar al een tijdje.
Al een tijdje.
Ja.
Alleen... Ik weet nog dat het een van de allereerste afleveringen, weet ik nog dat het over 5G hebben gehad. En toen zei jij van, ja, maar wat er nu in je beeld staat, het icoontje 5G is nog geen 5G.
Ja.
Dat weet ik nog, toen waren wij net begonnen.
Ik denk letterlijk aflevering 1 van de podcast.
Het zou best wel eens kunnen, ja. Ja, ja. Dat blijft dan toch bij of zo.
Dat blijft dan toch bij. En inmiddels zijn we 317, hebben we 5G. Alleen het kan nog veel, veel beter.
Ja, ja en, dat is wel het idee. Ja. En ja. Het wordt nog veel beter, maar we hebben er steeds kleinere stapjes in gezet.
Precies. En nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Welke kleine stappen er worden gezet en wat voor verschil dat gaat maken. Maar eerst natuurlijk de post, zoals altijd. Caspar Smit, die had een opmerking over Dreams, de game uit 2020. Waarin je games kan maken. Games om games te maken, daar ging het over. Hij zegt, jullie hadden het over Dreams op de PS4, maar deze game was toch helemaal niet van Peter Molyneux?
Hebben we dat zo letterlijk gezegd? Ja, het zou ook zo kunnen. Nee, wat ik toen al zei, en nog steeds, ik weet niet zoveel van Dreams. Ik heb Dreams zelf nooit gespeeld. Dus. En het is een beetje, kijk, inmiddels is het wat anders, omdat ik toen in mijn eentje zit, maar toen was Paul er nog. En wat nieuwe games, die vallen heel snel bij één of bij de ander. En dan hou je hem dus in de gaten vanaf... Het begin langs de previews en tot aan de review. Dus de dingen die Paul over het algemeen gedaan heeft, weet ik bijzonder weinig vanaf over het algemeen. Behalve dan gewoon natuurlijk interesse natuurlijk. Maar nee, maar hij heeft helemaal gelijk. En ik wil eerlijk zeggen, ik wist ook helemaal niet eens dat die Mark Healy... Dus ik ken de naam Mark Healy wel, maar dat hij dus vroeger ook bij Lionhead en Bullfrog gezeten heeft. En met Peter Molyneux heeft samengewerkt.
Ja.
Dat stukje dat dan bij Dreams hoort, dat wist ik eigenlijk ook helemaal niet. Dus dat, maar ik vind het wel grappig, hij sluit zijn post af met... Aan de andere kant snap ik de verwarring wel, want deze game had prima in het rijtje grote belofte, grote flop games van Peter Molyneux gepast. Dus nou, daar neem ik dan je woord van, wat ik zei. Ik heb hem zelf dus niet gespeeld, maar
ja
het is Molyneux had daar wel een handje van, om dat soort overpromise, underdeliver. Precies zoals het nieuw is.
Ja, en we blijven even bij een onderwerp wat jou interesseert, Jur, want voetbal. Dit ging over, we hadden het over de weergave van voetbal in VR.
Mm-hmm.
En je zou door een 360 graden camera op het veld te zetten geen VR-video kunnen maken, omdat je dan twee camera's nodig hebt voor stereoscopie. Maar je kunt er geen twee gebruiken, omdat je dan maar één plane hebt. Want je moet natuurlijk, zeg maar, beide ogen een soort van daar een camera voor hebben. En als het twee 360 graden camera's zijn, dan kan je maar op één manier kijken. En dus niet schuin kijken, want dan klopt de afstand tussen de ogen niet meer voor de camera. Dus dan zou er een proces tussen moeten zitten die het veld digitaliseert en rendert voor je hier met VR doorheen kan vliegen. En alleen vaste cameraposities, dus niet 360 graden, zou je in 3D kunnen zien. Dit klinkt wel, als je het zo stelt, als de droom, denk ik, toch? Dat je gewoon allemaal cameraposities hebt, dat je daar niks meer van ziet in een VR-bril, maar dat je alleen maar overal op het veld kan zijn, waar je wil.
Ja, ik las deze comment eigenlijk vooral als juist een soort van technische weerlegging waarom wat wij voorspiegelden niet helemaal mogelijk is op de manier zoals wij het voor ons zagen. En dat is natuurlijk ook gewoon zo, dat klopt wat hij zegt. Ik denk ook dat voor VR-belevenissen in het stadion de vaststaande plekken aan de zijkant, zodat je dit soort dingen kunt doen, dat logisch is. Ik heb overigens nog steeds niemand gesproken of gehoord over hoe het nou was om die wedstrijd van PSV in VR te bekijken. Dus wellicht als iemand luistert en ben of ken je iemand die dat heeft gedaan, vraag het even en stuur ons even een berichtje, want ik ben wel benieuwd hoe dat was. We kunnen natuurlijk ook gewoon aan de organisatoren vragen eventueel. Maar ik heb het gevoel dat die best wel positief zullen zijn.
Want dat zou kunnen.
Zie je vaak met mensen die zelf iets organiseren en er dan daarna heel positief zelf over zijn.
Ja, maar het was wel een experiment, dus dan kan het antwoord ook gewoon zijn van,
viel tegen.
Het was gewoon niet zo geslaagd.
Oké, nou, ik ben wel benieuwd. Als mensen hier iets over kunnen vertellen, laat het even weten.
Yes, helemaal goed. Dan over datalekken hadden we natuurlijk vorige week over met Thijs aan tafel. Controversiële mening, maar heeft het überhaupt nog nut om te melden dat mensen betrokken zijn bij een datalek waar NAW-gegevens bij zijn gestolen? Met hoeveelheid datalek en gestolen gegevens kan iedereen er beter van uitgaan dat zijn of haar gegevens minimaal één keer buit zijn gemaakt. Dat zegt HAGET, H-A-E-G-E-T. Klinkt als een lingo-woord. Heb ik het helemaal goed?
Ja, Aget.
Mooi, François Boulanger. dit is een grapje voor de ouderen onder ons. Sorry uit.
Ja, sorry.
Ik snap dit sentiment wel, geloof ik. Alleen,
volgens mij hadden we dat letterlijk ook vorige week toch al gezegd. Ja. Ik weet niet of ik dat zei of iemand anders, maar nou ja, dat ik er wel gevoelig van uitga dat mijn data toch al wel ergens gelekt is. Getuigen ook de telefoontjes die je krijgt uit Engeland en zo. Zijn punt is dan of het nog nut heeft om bedrijven te laten melden.
En dan kun je beter richten op het herkennen van andere cybergevaren, zegt hij. Want hij werkt zelf in de cybersecurity. En heel veel mensen trappen, zo zegt hij, nog in phishing. Hoe doorzichtig dat ook is. En dat is natuurlijk ook waar, maar het een sluit het ander niet uit.
Ik wilde
net
zeggen, why not both, .gif.
Ja, precies. Ja,
dus allebei belangrijk, maar het feit dat als je het cynische beeld erop nahoudt en zeer waarschijnlijk kloppende beeld erop nahoudt, dat je gegevens waarschijnlijk toch al wel ergens een keer zijn uitgelekt. Ja, dat betekent niet dat ik als het weer gebeurt het dan ook maar niet meer hoef te weten. Ik wil het eigenlijk gewoon iedere keer weten als mijn data ergens lekt, dat ik liefst ook met welke data dan en dat soort dingen. Dus ja. Ik merkte trouwens sowieso wel in de comments dat hier veel over gepraat werd. En dat er ook in verschillende meningen verschillende kanten op gingen. Ik kreeg ook nog wat berichten van mensen die het wel een goed punt vonden vorige week. Dat ik zei van, hey, je geeft een telefoonnummer ook niet door zonder het te vragen aan iemand anders. Dus als je dat als bedrijf overkomt, dan vind ik het niet meer dan logisch dat je het even meldt bij degene wiens gegevens dat waren. Uit een bepaalde fatsoen en dan nog los van wat de eventuele wetten daarover te zeggen hebben. Dus ik ben het in dat opzicht zeker niet eens met het punt dat het niet nodig zou zijn om het te melden. Ik wil het altijd weten in ieder geval.
Ja, en het gaat ook om de context. Stel, ik koop heel vaak schoenen bij Timberland en opeens heeft Timberland mijn gegevens gelekt en iemand mailt mij namens Timberland en zegt, hey, ik heb al deze gegevens van je, waardoor ik overkom alsof ik betrouwbaar ben. Als ik weet, oké, die gegevens zijn gestolen, dan zou ik misschien niet zo snel in zo'n phishing mail trappen.
Ja.
Ja.
Want op zich, iedereen, als je ZZP'er bent, dan zeker als je ZZP-naam, je bedrijfsnaam hetzelfde is als je echte naam, dan heb je jezelf eigenlijk al gedoxt, want het is gewoon te googlen, want sites die pikken het op en die publiceren het.
Ik moet wel zeggen dat ik in dit stukje nu vooral heb geleerd dat mensen die uit Engeland komen Timberland veel mooier uitspreken dan wij. Dat was een compliment.
Over datalekken zegt JB of GB.
Ik denk GB.
Ja?
Ja.
Dan kan Heiter dat mooier zeggen.
GB?
Oh, ja, ongeveer hetzelfde wel. Is het niet gewoon dat bedrijven de pijn niet voelen? Als ieder bedrijf een bepaald bedrag aan iedere klant moet betalen waarvan data gelekt is, dan wordt de keuze cybersecurity te verbeteren ook sneller gemaakt. Wie de keuze voor het bedrag bepaalt, weet ik niet. Maar bijvoorbeeld, €5 voor bol.com voelen ze niet. Maar een eenmanszaak kan dan al failliet zijn.
Nou, een boete kan prima proportioneel worden uitgevaardigd natuurlijk. Er hoeft helemaal niet een vast bedrag per lek, per datapunt te zijn of zo.
Nee. Plus dan hebben bedrijven niet de prikkel om te kijken hoe groot het lek precies was. Dan zeggen ze, oh ja, maar er is van 3 mensen data gelekt. Dus dat is €15 voor ons. In plaats van dat ze erachter komen dat het in feite...
Er is natuurlijk een reden dat als er boetes worden uitgedeeld aan Big Tech, dat het dan snel in de honderden miljoenen loopt. En dat gaat bij lokale of landelijke bedrijven niet zo heel snel gebeuren.
Dus. Nee, bij de eenmanszaak die gedoxt kan worden via Google, daar zie je geen honderden miljoenen boetes inderdaad.
Nou ja, ik denk dat... dit aansluit bij het algemene punt van handhaving. En dat wij bij de invoering van nieuwe wetten en dat soort dingen altijd de vraag stellen. Dat het nog maar de vraag is in hoeverre dit echt gehandhaafd gaat worden. Hoeveel er daadwerkelijk gecontroleerd kan worden. Wat is de slagkracht überhaupt van de autoriteiten die hierop moeten letten. Dus dat sluit hierop aan. Het kan natuurlijk helpen als de route naar... Want ik denk dat boetes uitdelen voor datalekken kan natuurlijk al. Als daar bijvoorbeeld in hoe het wordt gerapporteerd, als daar fouten in worden gemaakt, dan kan daar al een boete voor volgen. Als je dat zou versnellen of zou vergemakkelijken, wellicht is het een drijfveer om dit serieuzer te nemen. Ik ben geneigd te denken van niet. Ik denk dat bedrijven zelf al goed genoeg weten dat het gewoon een heel belangrijk onderwerp is. En dat de extra prikkel die je nog zou kunnen geven met sneller overgaan tot boetes, dat niet meer heel veel verschil gaat maken. En wat hij zelf trouwens ook terecht zegt aan het einde, ben wel bang dat bedrijven een lek dan meer onder de pet proberen te houden. Want stel, jouw bedrijf heeft het zwaar en when it rains it pours, in goed Nederlands. Dus als het al slecht gaat met je bedrijf, heb je ook nog eens een keer een datalek. Ja, misschien heb je niet eens meer de vrijheid om dan te zeggen van ik betaal de boete wel en ik meld het niet. Of ik betaal de boete niet, dus ik meld het niet. Dus nee, ik denk dat inderdaad meer averechts effecten zou kunnen hebben dan...
Ja, En zo'n vaste boete, dat gaat ook aan het punt voorbij dat de ene gegevens de andere gegevens niet zijn. Ik bedoel, als iemand weet welke maat schoenen jij hebt, met alle respect voor hoe mooi die schoenen ook kunnen zijn, dan is dat niet zo gevoelig. Of als iemand weet dat ik een paar jaar terug in de trein naar Berlijn heb gezeten. Dat is allemaal niet zo boeiend. Op het moment dat het gaat om mijn medische gegevens, om mijn creditcardnummer of dat soort dingen, dat is veel gevoeliger. Ja. En daar kun je ook veel meer mee. Dus ja, daar gaat zo'n vaste boete denk ik ook aan voorbij.
En daarnaast vind ik eigenlijk dat je ook moet kijken naar de omstandigheden van zo'n lek. Ik bedoel, uiteindelijk, hè, als er iets misgaat, dan zeggen we heel snel, oké, cybersecurity was niet op orde. Dat is evident waar, want er is data gelekt. Maar wat was er niet op orde? Hoe erg was het? Weet je wel, is er gebruik gemaakt van een zero-day exploit waarbij er nog niemand van af wist? En dat je denkt, ja, dit had je eigenlijk niet heel veel beter kunnen doen.
Ja.
Of betaal je al jarenlang veel te weinig voor je cybersecurity? Waren je virusdefinities niet geüpdate? En bewijs van, hè? En is het echt gewoon eigen schuld, dikke bult? Ik vind dat de eventuele strafmaat, de hoogte van de boete, vind ik wel dat daar mag best naar gekeken worden.
Ja, in hoeverre is de schuld van het bedrijf zelf? Soms kan het ook via een tussenleverancier zijn geweest, dat daar gegevens via zijn gelekt.
Ja, dus dat juridisch lastig. Want ik bedoel, stel dat jullie zijn allebei een bedrijf en ik ben klant bij jou, Heite. En jij neemt een dienst van Arnoud af en het gaat bij Arnoud mis. Ja, ik heb een deal met jou.
Ja, nee,
en
klopt.
Jij hebt ervoor gezorgd dat door met hem samen te werken, dat mijn gegevens zijn gelekt. Dus jouw verantwoordelijkheid om te checken dat jouw partners voldoen aan de standaarden die je zelf wenst te handhaven.
Ja,
dus kun je natuurlijk zeggen, ja, het is de schuld van Arnoud's bedrijf. Ja, dat zal best wel. Maar ja, heb ik geen boodschap aan met klant bij jou. Dus dat soort dingen, dat ik denk dat minder meespeelt. Maar wel gewoon puur goed, het kan misschien in de hoogte van de boete die je opgelegd krijgt, kan het wel meespelen. Maar voor zeg maar de schuldvraag, denk ik dat je als tussenpersoon, als bedrijf zijnde daarbij dan ook wel gewoon de schuld draagt. Ja, het is jouw partner.
Ja. Wat Potjan3, dat is toch wel de mooiste username die in de puntpas staat. Over het punt van welke redenen bedrijven moeten geven voor het verzamelen van persoonsgegevens. Ik heb het idee dat je het als bedrijf zo breed kunt trekken als je wil. Case in point, ik word de laatste tijd gebeld door recruiters die mijn nummer hebben gevonden met behulp van een tool die Lucia heet. Dat klinkt al loesje, om mee te beginnen. Ja. Dat bedrijf screept het internet om profielen aan te maken met telefoonnummers in die te koppelen aan LinkedIn. En vervolgens verkopen ze dus die toegang aan recruiters. Hoe dat allemaal is toegestaan onder AVG snap ik niet zo goed. Ik denk dat het antwoord is, dat mag niet. Maar om je nummer uit hun systeem te krijgen moet je een e-mailadres invullen en opnieuw je nummer. Wat toch een soort van omgekeerde wereld is. Ja, dat is het ook. Dit klinkt gewoon extreem loesje. Maar volgens mij moeten bedrijven gewoon redenen geven waarom ze je data willen en welke data en hoe ze die willen gebruiken. En ze mogen hem ook niet voor andere doeleinden gebruiken.
Ik ben er niet zo overtuigd of dit niet mag onder de AVG. Want ze screpen het internet. Dus ze pakken wat zij kunnen hard maken, openbare informatie van je, min of meer. Probeer dat dan te koppelen. En je hebt uiteindelijk die database die zij hebben nodig om jezelf uit die database te halen.
Ja,
dus
ja,
die database, het bewijs van die database die is al verkocht. Nou, je zou ze daarop kunnen aanspreken. Maar als ik daarin sta en ik wil eruit, dan heb ik dus het bestaan van die database nog steeds nodig om er weer uit te kunnen. Anders kan ik er nooit meer uit. Dus ze hebben in die zin wel een aanwijzbare reden om die data toch te bewaren.
Ja. Zodat we jullie data kunnen verwijderen, hebben wij jullie data nodig?
Ja, want als ik zij hebben natuurlijk de data gewoon doorverkocht. Dus andere partijen hebben die data ook.
Ja.
Dan kunnen ze het er ook niet meer uithalen als je het gewoon doorgeeft. Dus het zal een centraal platform zijn. Nou ja, het is op zijn minst loesje.
Ja, precies.
Maar omdat hij zegt wat omgekeerde wereld is, het lijkt me heel vervelend. Vooral voor sommige beroepsgroepen die, als je de kans geeft, nogal plat gebeld worden door recruiters.
Ja.
Wij als journalisten over het algemeen wat minder last van dan bijvoorbeeld developers.
Mm-hmm.
Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dit behoorlijk vervelend is. En, vrij verwerpelijk platform wel.
Dan zeg je vaak Potjan3. Koude opslag, cold storage, daar hadden we het ook over. Bas W. zegt erover, een artikel over cold storage voor consumenten zou ik ook interessant vinden. Daar hadden we het vorige week over, dat het misschien een goed idee zou zijn. Zelf doe ik dit op twee locaties met een grote externe HDD, waarop ik slechts een paar keer per jaar de backup vernieuw. En bijna wekelijks op een oude PC op de tweede locatie. Ja, voor mij is de gedachte dan hierachter, omdat je maar een paar keer per jaar beschrijft, gaat hij lang mee. Want meestal is het aantal schrijfacties bepalend voor de levensduur van een HDD. Dus dit vind ik al geen slecht idee. Dit artikel, dit klinkt als een goed idee. Wie het zou moeten maken en hoe we dat precies zouden doen, dat is iets om over na te denken. Wat denk jij, Heiten?
Ik heb vooral nu een aapje in mijn hoofd die met syllables aan het slaan is en op aan het springen is. Ik ben even cold storage. Ik heb de podcast van vorige week, moet ik erkennen, nog niet teruggekeken.
Ja, we kwamen,
dus want, ik moet...
Ja, we hadden het een paar weken geleden hadden we over opslaan op glas.
Ja.
Ja, oh ja, dat.
En zo is dat een beetje, vanuit daar is het gesprek een beetje doorgegaan op ja, methodes waar je dus als privépersoon makkelijk in kunt opslaan. Omdat de glasoplossingen toch wel voor archieven en dat soort dingen erg geschikt lijken.
Ja.
Dus zo kwamen we er een beetje op. Ja, ik doe eigenlijk min of meer hetzelfde als wat Bas W. doet. Ik heb inderdaad ook een externe harde schijf waar ik zo één keer in zoveel tijd even een sickie opzet.
Ik ook.
Ik weet, maar het is wel mijn tweede, want mijn eerste is nadat ik hem een aantal jaar niet aangeraakt had, wilde hij niet meer. Mm. Dus, en ik heb hem uiteraard nog wel, want je kan natuurlijk een externe harde schijf nog best even. Met wat moeite kun je vaak nog wel aan de praat krijgen. Alleen wellicht niet meer in het ding in de behuizing waar hij nu in zit. Dus ik zal hem wel denk ik even uit moeten slopen en op een andere manier moeten aansluiten. Maar ik weet niet, ik vind harde schijven. Misschien komt het door die ervaring, maar ik heb er niet genoeg vertrouwen in om heel belangrijke dingen als op te slaan als enige plek. Of nou ja, hij doet het dan wel op twee dingen, ook nog op een oude PC. Maar PC is nog vergankelijker, denk ik, dan een externe harde schijf. Dus ja, don't know.
Heb jij backup geregeld uit?
Ja, ik heb gewoon alles op OneDrive gezet.
Oh, wauw.
Ja, moet ik geen vreemde foto's gaan sturen naar mensen, nee? Maar... Nee, het grootste deel staat ook nog op mijn harde schijf. Want volgens mij doet OneDrive dat ook automatisch, dat je dan ook dingen zo dubbel gebackupt hebt. Dus volgens mij doe ik het onbewust, heb ik dubbel gebackupt.
Okay.
En onbedoeld. Maar je moet mij verder niet vragen om te gaan schrijven over cold storage of zo. Want ik had tot voor kort had ik mijn games en zo nog gewoon op een oude harde schijf. Dus ik.
Voor jou is cold storage gewoon je vriezer.
Ja, of mijn harde schijf in mijn huis, omdat het is verwarming, gaskosten.
Ja, goed punt.
Ja, inderdaad. Google Fits, daar had ik het met VIDS, trouwens, video's. Had ik het vorige week over. Dat is een nieuwe dienst die eraan komt onder Google Workspace. Dus naast sheets en presentaties en docjes kun je dan ook video's gaan genereren. Bas Bos zegt, ik zie wel wat in de video-app van Google, maar niet als onderdeel van een presentatie, maar als online alternatief om sneller een grote groep medewerkers te bereiken. Vooral voor instructies voor een e-learning. We gebruiken nu een e-learning met plaatjes en tekst en voor een periodieke update, maar ook als bijvoorbeeld onderdeel van een introductie voor nieuwe medewerkers. En de overstap naar video lijkt me dan weer een stap vooruit. Voorwaarde is wel dat het eenvoudig en vooral snel werkt.
Ja, daar ben ik het mee eens. Maar er zijn ook wel tools waarbij je daar nu al een tussenvorm, volgens mij heet dat Scribe of zo. Dan kun je volgens mij letterlijk de handelingen die je doet gewoon opnemen. Je captured eigenlijk gewoon de handelingen die je doet. Je kunt er daarna kun je ook met teksten kun je eroverheen leggen. En dan uitleggen in beeld wat je dan aan het doen bent. Of je kunt er gewoon overheen gaan praten natuurlijk. Dus voor het uitleggen van dingen zijn er ook al wel tools. Ik weet niet zeker of Google Fits daar nou echt heel veel aan gaat veranderen.
Ja, ik denk wel dat je dan iets meer kan dan met zo'n tool waarmee je gewoon schermcaptures maakt, schermvideo's of hoe je dat ook noemt. Dus dan kan je er wat omheen maken met wat stokbeelden en zo en wat, nou ja, dat soort dingen. Dus ik denk dat dat ietsjes meer gaat bieden en dat je het erin zou kunnen zetten. Maar inderdaad. Zie jij er iets in, Heiter?
Ik leg niet zo vaak dingen uit aan mensen.
Heiter? Letterlijk elke werkdag, denk ik.
Ja, oké, maar ik heb nooit gedacht van... Goh, had ik hier mijn hippe tool voor die dit met een video en al die andere omgaan kon? Sorry.
Wat nou als we van elk nieuwsbericht ook een video zouden genereren?
Dan denk ik dat onze beeldredactie nog wel wat meer werk gaat hebben.
Nee. Laten genereren. Dus,
ja.
Nee, maar het zijn bemoeien als ze willen alles goedkeuren voordat het plaats is te gaan werken.
Gewoon als een soort van extra manier van een nieuwsbericht brengen. In plaats van alleen de tekst, dan voeren we die tekst in als prompt met een paar parameters eromheen. En dan rolt daar gewoon een soort van uitlegvideo uit. Ja, dat zou toch kunnen?
Ja, maar dat voelt toch alsof wat van de kunst van de journalistiek wegneemt. De kunst van het schrijven als tools en AI.
Noemen we het gewoon heiten, maar dan met AI.
Oh god, ja.
Wauw. Nou, dit idee is helemaal compleet. Dit kan niet meer beter. Ransomware. De Bers zegt, in de podcast wordt er, zeer interessant moet ik wel toegeven, gesproken over ransomware en hoe dit nu effectief wordt ingezet. Eigenlijk ben je een korte tutorial aan het geven voor een ieder die dit zou willen proberen. In mijn werk hou ik me ook met fraudebestrijding bezig. We hebben de policy dat we methodes, cijfers, etc. niet verspreiden. De reden hierachter is dat we geen slapende honden wakker willen maken. Hoe staan jullie hier tegenover?
Houden we over het algemeen sowieso eventjes niet puur kijken naar ransomware. Houden we daar altijd rekening mee. Ja. Want natuurlijk in de loop der jaren hebben wij hier ook wel datalekken ontdekt. Exploits ontdekt waar bedrijven gevoelig voor zijn. Of het algemeen bellen we dan gewoon zo'n bedrijf op en zeggen... hoi, we hebben dit ontdekt. En tot het gedicht is brengen we het nog niet. Maar we gaan het wel brengen. Dus in die zin zijn we daar altijd wel voorzichtig in. Ik heb niet het idee dat we hier vorige week allerlei dingen zaten te vertellen die echt heel erg groot nieuws waren. Als je iets in die richting wil doen en je googelt het één keer, dan weet je zeer waarschijnlijk al meteen meer dan dat wij hier aan tafel hebben verteld.
Ja.
Dus ja, dan zou je dus moeten... dat is een punt ook een beetje. Het zou best kunnen zijn dat de mensen die er nog niet over nadenken dachten dat ze het zouden kunnen. En die worden misschien nu dan wakker.
Ja, weet je, het punt, we hadden het heel veel over wat ransomware bendes nu doen. Eerst was het puur bestand versleutelen. Uh-huh. Nu is het ook af en toe gewoon. Is het geld vragen voor het niet publiceren van informatie. Dus dat soort afpersing. En de verhouding daartussen en de ontwikkelingen daarin en hoe moeilijk dat is. Wat het niet was, was een tutorial hoe je ransomware vindt, maakt en inzet.
We hebben meerdere keer aangegeven dat het gewoon best wel heel erg moeilijk is om dit echt goed te doen.
Ja, en illegaal bovendien en crimineel. En
Dus zo kijken wij er daarnaar.
Ja.
Ik denk dat dat niet... ik denk, wij schatten in dat het niet zo'n groot risico is dat dat gebeurt.
Nee, het is ook onze taak om mensen daarvan in te lichten of te informeren over hoe dat werkt. Als je hebt een bankhelpdeskfraude bijvoorbeeld. Als je mensen niet vertelt dat dit bestaat, dat dit in de werkelijkheid zo gebeurt en een beetje uitlegt hoe ze dat dan doen, dan hebben mensen het ook minder snel door als het hun overkomt.
Ja. Ja, stel je voor dat nooit iemand zou uitleggen hoe phishing werkt.
Ja.
Ja, dan kunnen we ook niet mensen er tegen wapenen door ze er bewust van te maken.
En dan krijgen we een mailtje van Wout. Hey, maak eens even, ik weet niet waarom hij binnen zou sturen, maar wil je even €10.000 naar me overmaken?
Ja.
Ja, op het moment dat ik een appje krijg van Wout en staat, hoi pap, ik heb een nieuw nummer. Ja, dan, dan heb ik wel vragen hoor.
Ja.
Ja, maar ja, dat soort CEO-fraude, Wout is geen CEO, maar dat soort CEO-fraude, dat komt natuurlijk wel voor, is ook vrij succesvol.
Ja.
En ja, weet je, dit hoort gewoon bij de uitleg. Dus dit is voor ons in ieder geval intern geen onderwerp van gesprek. We houden wel inderdaad, wat Jur zegt, altijd rekening mee.
Ja, zijn laatste vraag is, of vinden jullie dit geen risico? Kijk, dat bedoel ik te zeggen. Weet je, we kijken inderdaad met lekken en dat soort dingen wel altijd naar van, als we het nu brengen, wat zijn die, als bijvoorbeeld een bedrijf daadwerkelijk een groot lek heeft en wij plaatsen dat zonder eerst contact te hebben, ja, dan kunnen inderdaad mensen gebruik gaan maken en allerlei data gaan meenemen. Dus op dat soort momenten dan schakelen we wel eerst met de getroffen bedrijven voordat we publiceren.
Ja, en dan geven ze vaak ook de kans om het even te repareren. En als ze na een maand, ik zeg maar wat, niks hebben laten horen, dan
Wel. In de meest ideale situatie zegt dat bedrijf, oh jeetje, we schrikken ons helemaal rot. Geef ons even een paar uur om even te kijken hoe we hierop willen reageren. En dan gaat het. Maar het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat je gewoon genegeerd wordt.
Ja, ja. Precies. Ja.
Dat gebeurt. Podcast apps. JJADX zegt, ik gebruik een pocketcast. Ik heb gewoon een abonnement op Spotify. Wat doet het woord gewoon daar? Maar het is onmogelijk om muziek te luisteren uit een playlist en tegelijkertijd een aparte queue met de laatste podcast te hebben. Jammer dat Google Podcast stopt. Het werkte prima.
Het woord gewoon staat daar, omdat hij aangeeft dat hij een abonnement heeft op Spotify. Als je Spotify geen abonnement hebt, kun je met playlists en dat soort dingen kun je minder doen.
Oh ja, dat is
dus
het.
Ik heb wel gewoon een abonnement, maar het lukt me toch niet om een goede playlist te maken.
Ja, precies.
Dat is het punt.
Ik heb dit ook, want ik heb ook gewoon een abonnement op Spotify. En daarnaast, als ik podcast luister via Spotify, heb ik nooit het idee dat ik op de hoogte ben van op de manier waarop ik dat in pocketcasts wel ben. Van welke podcast eruit komen en welke ik wil luisteren.
Ik weet niet, ik heb denk ik een andere luisterbehoefte dan jullie of zo. Ik binge ook heel erg, dus dat wil zeggen, als ik ik heb heel veel podcasts niet zeg maar gevolgd dat ze uitkwamen wekelijks. Dus dan, als ik nu bijvoorbeeld Chameleon of zo op start, een beetje true crime-achtig, ja, dan kan ik in één klap 6 seizoenen achter elkaar gaan luisteren. En dan luister ik ook, behalve dan sportdingen, luister ik niks anders ook tussendoor. Dus ik heb ook niet zoveel behoefte aan een soort van to-do-listje van podcast die dan steeds wordt aangevuld met nieuwe podcasts. Zo luister ik geen podcast. Oh. Ik luister podcast eigenlijk best wel zoals ik muziek luister. Ik zet op waar ik zin in heb.
Ja. En jij, Heiten?
Ik heb een fysieke beperking. Ik kan geen podcast luisteren. Mijn brein kan niet twee dingen tegelijk doen. Ik kan niet en bijvoorbeeld lopen of zo en aan podcast luisteren.
Deze podcast zit echt nu al vol gouden one-liners van mij. Ik leg nooit iets uit aan mensen. Ik heb een fysieke beperking, ik kan geen podcast luisteren.
Ja, mijn brein die snapt dat niet. Ik kan ook niet afvassen of autorijden en aan podcast luisteren tegelijk. Ik heb dan muziek op en dan...
Dat kan wel.
Ja, dat kan wel, maar dat zijn gewoon geluidjes. Dat zijn niet teksten waar ik naar
moet luisteren. Maar als je afvast in zijn podcast wilt, dan krijg je gewoon die podcast niet mee. Dan
of alle vaat staat nog vies.
Ja. Of ik denk halverwege van, we hebben ze het nou opeens weer over. Dan moet ik terug gaan spoelen. En dan,
ik denk dat alle podcastluisteraars dat wel een beetje herkennen. Ik bedoel, niet elke podcast is even goed in je aandacht continu vasthouden. En soms gaat een gesprek ook gewoon een keer een kant op dat je denkt, dit is minder boeiend voor mij. En dan op een gegeven moment dan hoor je iets, denk je, dit is wel boeiend voor mij. En dan ga je even een paar minuten terug om te kijken waar het in vredesnaam over gaat. Dat is op zich wel, dat hoort er een beetje bij.
Maar dan heb ik misschien iets te veel FOMO of zo. Ook als ik een serie kijk en ik ben opeens een half minuut mee aan het opletten en ik weet niet meer waar we zijn, dan ga ik ook gewoon terugspoelen. Als ik bij een podcast continu moet terugspoelen, dan blijft hij alvast gewoon lekker staan.
Er zit ook wel nuanceverschil in. Want als ik gewoon lekker in de benen ben en ben rond aan het wandelen, dan is een podcast komt echt helemaal binnen. Ja. Als ik aan het autorijden ben, dan is er gewoon af en toe, dan zit je op te letten, kan ik naar de andere baan, weet ik veel wat.
Ja, precies.
En dan mis je wel eens wat. Meestal vind ik dat niet zo
erg. Als ik de hond aan het uitlaten ben, krijg ik over het algemeen podcast beter mee dan wanneer ik aan het autorijden ben.
Ja. Pleisters. Christian G. zegt ter aanvulling op Arnouds opmerking over de smart pleister. Want daar hadden we het over. Het ging eerst over smartwatches. Toen over slimme ringen die eraan komen. En waarvoor nu allemaal projecten zijn. En weet ik veel, fabrikanten komen er ook mee. En toen zei ik als antwoord op jou volgens mij, Jur, een pleister zou misschien ook wel werken. Dat is nog minder invasief dan bijvoorbeeld, want we hadden het idee.
Ja, ik zei tegen het eigenlijk min of meer als schijntje tegen Thijs van, joh, jij wil die chip toch gewoon onderhuids, omdat hij natuurlijk een vrij simpele NFC-chip heeft al in zijn huid. Maar toen gaf jij inderdaad aan dat een soort van tussenoplossing bij iets dat je op je huid plakt of misschien wat tatoeëert, dat je daar wellicht iets mee kan.
Nou, daar komt hij dus. Er bestaan glucosesensoren met Bluetooth in een pleister. Dat is een uitkomst voor diabetespatiënten die regelmatig de bloedsuikerspiegel moeten meten. Ja, die wist ik niet.
Vet.
Dat vond ik een mooie aanvulling. Ja, inderdaad. Dus
zouden er ook, dat zal dan wel. Gewoon, ik wil eigenlijk dat, maar dan met een sensor gewoon voor mijn hartslag en dat soort dingen. Ja. Ik vind zo'n hele band omdoen, zo'n hartslagband vind ik best wel vervelend. Het loopt niet lekker. Je kan er best aan wennen, maar je moet eraan wennen. Terwijl ik denk, als ik echt gewoon een plakker kan plakken die dat even voor me in de gaten houdt en naar mijn telefoon stuurt, moet het kunnen.
Ja.
Weet iemand weet dit vast. Volgende week waarschijnlijk in post.
En soms hebben we dingen waarop we niet al te veel te reageren hebben, maar ik wou het toch even noemen. Niels Kok, 7755. Kunnen jullie het volgende keer hebben over de nepreacties hieronder, en dat is op YouTube, van de schaars geklede dames, en dan met name de moderatie hierop? Dit is een ding wat gebeurt. Ik heb dit wel eens gezien. Als je binnen een paar uur nadat het online verschijnt op YouTube komt en door de reacties heen gaat en het is niet gemodereerd.
Maar hoezo zegt hij nepreacties?
Ja, dat zijn mensen die zeggen, you made my day, het is fantastisch.
Ze zijn niet echt.
Ik weet dat je wereld nu een beetje instort.
Ja, dit doet wel pijn.
Ja, dat dacht ik al. Maar het is wat het is.
Bots, wij zijn helaas ook niet immuun voor de bots. Dus, volgens mij worden die inderdaad wel weggehaald door het mediateam.
Ja,
als ze niet te druk zijn met meekijken en wat wij allemaal aan het maken zijn dan. Maar.
Wie heeft het laatste vraag om te bepalen in welke volgorde we onze schitterende highlights gaan doen. Wie heeft er voor het laatst een vaste telefoon gebruikt? Heite.
Ik heb er gisteren eentje gezien.
2024 mensen.
Was het in een museum?
Nee, het was bij de garage.
Letterlijk ook, ja.
Mijn auto had kuren. En om de een of andere reden nam de garagepersoon haar vaste mobiele telefoon mee.
Hmm.
Het was een mobiele telefoon, maar dan, hoe leg je dat uit?
Een dekt telefoon?
Hoe?
Dekt.
Dekt.
Draadloze vaste telefoon. Die heeft een basisstation en de horen of zo, die kan je eraf nemen.
Ja,
en dan
ik ben niet eens de millennial voor, denk ik. Of ik weet niet wat ik ben. Maar ik ben, zo eentje had ze. Maar ik heb hem niet gebruikt. Ik denk dat de laatste keer dat ik een telefoon heb gebruikt, een vaste lijn, was voor mijn stage, jaren geleden hier.
Mm-hmm.
Toen ik naar een land in het Midden-Oosten moest bellen.
Mm-hmm.
En dat wilde ik niet met mijn telefoon doen, want dat kost geld.
Mm-hmm.
Dus dan heb ik de vaste lijn gebruikt.
Oké. Okay.
Dat denk je misschien. Maar vraag jezelf af, wanneer ben je voor het laatst bijvoorbeeld op vakantie geweest naar een hotelkamer waar een vaste telefoon stond en heb je die wellicht gebruikt voor roomservice en dat soort dingen.
Oeh.
Want ik zat net te denken van, het is voor mij echt jaren. Want ik zat inderdaad, mijn automatisme gaat meteen van naar het laatste moment dat ik thuis nog een vaste telefoon had staan. En dat is inmiddels zeker 6 jaar geleden. Maar Ik was van de zomer, of afgelopen zomer, op vakantie in Indonesië. En daar had ik op een gegeven moment, nou ja, wat veel westerse toeristen ervaren als je daar bent. Een dagje buikloop in mijn hotelkamer. Mm-hmm. Als je op Bali bent, dan noemen ze dat Bali Belly. Maar ik was niet de Bali, dus het was voor mij dan Java Belly. Dus toen heb ik met toch een aantal keer met de roomservice aan de telefoon gehangen. Want ik wilde toch
heb je de Bali gebeld?
Ik heb de Bali gebeld. Ja, nee, dus onder andere om spaghetti te bestellen en cola. Dat schijnt al goed te zijn op het moment.
Okay,
dus dat was, weet ik de exacte datum nog? Ik denk 15 augustus.
Wauw,
dat is heel exact.
Ja, ik denk dat het 14. Ja, ik ga uit van 15 augustus vorig jaar.
Ik heb al jaren geen Bali Belly meer gehad. Dus daar heb ik het niet voor gebruikt. Dus de laatste keer die me nu voor de geest staat is op een gegeven moment. En dit is, ik denk 3 jaar geleden. Toen hadden we een moment dat we nog 1 vaste telefoon op de hele redactie hadden. Ooit hadden we er allemaal. Iedere redacteur had er 1.
Ja, kan ik nog herinneren zelfs.
Zeker. Ja. Op een gegeven moment veranderde dat naar 1 voor iedereen. En ook die ging verdwijnen. Toen heb ik daarmee gebeld met de receptie. Gewoon om te laten weten dat het nummer er nog was. Volgens mij, ja, we werden gebeld. Zo van, is dit nummer nog actief? Toen zei ik, ja, hij staat er nog. Maar, nou ja, we gebruiken hem eigenlijk niet meer. Want alle telefoontjes voor werk, die handelen inmiddels via mobiele telefoon af. En niet meer via de vaste lijn.
Ja, ik heb nu wel een probleem. Want nu jij dat zegt, bedenk ik me, inderdaad. Ik heb ook met die ene telefoon die er nog was, een keer opgenomen.
Je ziet altijd die dingen over het hoofd.
Ja. Maar dan denk ik wel dat ik later was. Want ik heb denk ik... Toen is besloten om hem weg te halen. Dus dat was een soort van test om te kijken of hij er überhaupt nog stond.
Oh, okay.
En een week daarna ging hij weg. Dus,
nee, ik denk wel dat ik dan alsnog de oudste ben. Hoe zeg je dat?
Ja. Minst de oudste, recente. Duidelijk.
Ja, duidelijk de oudste, maar ja, minst recente.
Ja. Dan beginnen we bij Jur.
Joepie! Nou, ik had helemaal niet echt een leuke highlight. Maar toen had Hyde opgeschreven dat hij had een highlight opgeschreven. Ik zal niet vertellen wat het is. En dan stond er tussen haakjes achter. Al wil ik stiekem ook over Fallout praten. Dus dan dacht ik, nou, weet je wat ik doe? Ik neem wel gewoon Fallout. We hebben het natuurlijk, de serie Fallout is vorige week. Week nee, week daarvoor alweer volgens mij online gekomen.
Ik dacht deze week nog maar.
Oh, sowieso vorige week. Maar
ik weet hier niks van. Vertel me de
televisie. Je kent de gameserie Fallout waarschijnlijk. Synopsis. De aarde zoals wij die kennen komt in een nucleaire winter terecht.
Omdat spoilers.
Zo begint elke Fallout.
Oh, okay.
En dus gaan er een select few, of in ieder geval van de mensen, gaan naar de vaults die daarvoor gebouwd zijn. En die sluiten zichzelf daarop om als de storm min of meer letterlijk is gaan liggen, dan weer de aarde te kunnen opbouwen. En aan de binnenkant van die vaults heb je dan allemaal zaden en dingen, zodat gaat het leven zo goed als het gaat door. Nou, dat is ook de insteek van de serie Fallout, die dus nu op Amazon Prime te kijken is. En de reden dat ik erover wilde praten is, ik ben het nog niet eens af trouwens, maar ik ben eraan begonnen. En ik keek een aflevering, vond ik super tof. Kijk nog een aflevering. En toen merkte ik dat ik een beetje af begon te dwalen ook met mijn gedachten.
Oké, je hebt wat Heitem heeft met podcast, had jij gewoon
ja, min of meer wel. En toen zat ik in van, kan het nou? Want ik hou echt van Fallout. En ik vind ook de sfeer in de serie vind ik heel knap gedaan in hoe ze het hebben neergezet. Dat je als gamer echt dingen herkent die je zelf ook in Fallout games hebt gedaan.
Absoluut.
Er zitten bepaalde shots en bepaalde opmerkingen, bepaalde dingen in waar je denkt van, ah ja, dat is grappig. Zo gaat het in de games.
En ook de stimpacks ook. Hoe ze dan zijn stimpack gebruiken en dan opeens...
En ook, dat ook gewoon eigenlijk best wel raar is dat iemand praktisch dood kan zijn. Stimpack erin, bam, doet het weer. Zo gaat het in een game natuurlijk ook.
Ja, dus, doet het goed.
Ja, dus ik vond het echt superveel wel echt leuk aan. En ook gewoon hoe het er allemaal vormgeeft. Je ziet echt wel dat er flink veel waarde in zit. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, hoe kan het nou dat ik toch niet erbij kan blijven op de een of andere manier? En ik denk dat het komt. En laat ik het anders zeggen. Ik denk dat deze serie ik denk dat deze serie gewoon wekelijks uitgegeven had moeten worden. En niet in 1 keer online gezet had moeten worden. Als je het me vraagt van, wil je dat ze liever in 1 keer online komen of wil je een wekelijks, zeg ik waarschijnlijk nee, doe maar gewoon in 1 keer, kan ik een bintje. Maar ik merk toch dat de series die ik ooit tof heb gevonden en waar ik echt gewoon steeds een week op moest wachten, en dat in de recente jaren waren dat bijvoorbeeld veel Star Wars series, maar Game of Thrones is natuurlijk fameus, House of Cards is dat bij mij ook lang geweest.
House of Cards was wel voor mij 1 keer alle aflevering.
Wel? Ik dacht die wekelijks keek. Nou, verkeerd voorbeeld dan in ieder geval.
Je
maar
kan ze nog steeds wekelijks kijken.
Nee, je hebt gelijk trouwens. Die binst ik wel. Nou ja, maar in ieder geval, dan word je toch wat meer verplicht om te wachten. Dan kijk je wat meer uit naar zo'n moment dat je weer gaat kijken. Heb je een uurtje te kijken. En ja, dan begint het weer opnieuw. En dat is eigenlijk irritant. Maar tegelijkertijd merk ik nu dat ik gewoon snel verzadigd ben. En dat zal vast ook iets zeggen over de kwaliteit van Fallout. Zullen nu vast mensen luisteren die zeggen, ja, de serie is dus gewoon niet zo heel goed misschien. Mm-hmm. Zou kunnen, maar ja, ik zat te kijken. Ik denk, ja, je had mij gewoon moeten forceren om dit eens per week. Misschien ook, oh, had natuurlijk mezelf wellicht forceren. Maar ja, dan heeft de rest straks alles gezien. En dan zit jij net bij aflevering 4. Dus ja, het is toch een aparte keuze hoe dat dan gaat. En het zou me niet verbazen als de perceptie van de serie beter zou zijn geweest als je hem gewoon wekelijks had gereleased in plaats van in één keer.
Ik denk het wel.
Ik wil eigenlijk iets anders zeggen. Okay. Wat ik heel vervelend vind, als ik een serie kijk, bijvoorbeeld een Star Wars, en daar wat je zegt, die doen dat iedere week, doen ze een aflevering, kan ik meteen op Reddit zitten, kan ik met collega's over praten. Hoe vond jij die specifieke aflevering? Ja. Toen dat gebeurde en toen dit gebeurde.
Precies dat punt wou ik maken. Ja.
Precies. En maar nu, als ik nu op Reddit zit en ik scroll, ik zie Fallout, en meteen, oh, ogen dicht, verder scrollen,
Ja, want je weet nooit, het gaat dan over de hele serie in één keer. Ja,
precies.
Ja.
En dan denk ik van, ik wil dit eigenlijk wel kijken, ik wil eigenlijk wel klikken, maar eigenlijk ook niet. En ja.
In de hoogtijdagen van Game of Thrones was er een soort van omgangsregel op kantoor. Dat volgens mij kwamen je kon die altijd zondag of maandag kon je het kijken. Weet even niet meer precies.
Ik dacht dat zondag, ja.
En volgens mij waren dan de eerste twee dagen van de, zeg maar maandag, dinsdag was het, zeg maar, was de redactie echt spoiler-free zone. Maar zo woensdag, maar zeker donderdag, mocht er wel gewoon al nagepraat worden. Dus je had, zeg maar, als je inderdaad ook op de voet wilde volgen en tegelijkertijd bij Tierkus wilde werken, dan had je zeg maar drie dagen ongeveer om het te kijken. Maar dan moest je toch wel echt zorgen dat je mee was. Wat natuurlijk niet altijd iedereen lukte. Maar dat mis je natuurlijk. Het napraten over. En is van, heb jij hem al gezien? En als die ander dan zegt, ja, dan zeg je, oh, thank God, want ik moet het even hierover hebben.
Ja, precies.
Moed klinkt meteen weer heel dramatisch. Maar erover praten is de helft van de lol. Ja. En het is inderdaad een heel goed punt dat je nu alleen erover kan praten als je hem zelf helemaal af hebt. Want anders ga je het spoilen voor jezelf.
Ja. Ja. Ja, maar dat is ook, zeg maar, aan de ene kant is de voorpret van dat iets eens per week er is. Ja. Dat betekent dat je er een beetje naartoe kan leven als je het echt volgt. En dat is fijn. En ten tweede is inderdaad het sociale, het napraten. Ik bedoel, de getuigen de vele napraatpodcasts die bij tv-programma's, series en films zijn gekomen. Is dat gewoon iets, ja, je wilt het delen. Je wilt gewoon andere mensen erover horen. Je wil meer meningen erover horen. Dat is gewoon onderdeel van de lol.
Bij Mokra Mafia had je een Nederlandse serie natuurlijk. Had je ook een podcast daarover. Vriend van mij maakt Taxi Talk daarvan. Mm. En dat voor mij was het gewoon echt. Zij keken het dan altijd meteen wanneer die. Volgens mij kregen ze hem soms zelfs eerder. Maar anders keken ze gewoon meteen wanneer die online kwam. En dan meteen s'avonds, s'nachts gewoon die podcast erachteraan. Dus als ik dan de volgende dag Mokra Mafia ging kijken, kon ik ook meteen daarna Taxi Talk aanzetten. Omdat, ja, dat zit je toch, ja, een beetje, klinkt misschien een beetje zielig, maar zit je toch te praten tegen een podcast af en toe, dan hoor ik Jordi iets zeggen en dan denk ik van, nee, dat is helemaal niet zo, weet ik veel wat. Ja. Maar dat is wel deel van de experience. Ik heb ook wel eens tegen hem gezegd van, het is eigenlijk lullig voor jullie dat jullie onze beleving niet hebben van het kijken van de serie en dan het luisteren naar Taxi Talk, dat je het altijd zelf moet. Want dat totaalplaatje daarvan maakte wel echt de Mokra Mafia experience voor mij. Dus dat kun je ook niet doen als je zo'n serie in één klap online gooit.
Ik heb dit met wel de vraag in mijn hoofd zitten wat een taxi te maken heeft met de Mokra Mafia.
Er is één personage in de serie die rijdt. Zijn baan daar is taxichauffeur. En zijn nickname, waarbij hoe mensen hem aanspreken, is taxi. En zij hebben dus zijn naam als titel genomen voor een podcast.
Want allitereert lekker.
Ja.
Taxi Talk.
Ja, je moet ook, zeg maar, voor die napraatpodcast moet je, zijwegje, maar een naam hebben die mensen die de serie kijken wel herkennen, als zijnde, dit gaat over deze serie, maar het mag de merknaam niet hebben, want dan ben je een overtreding.
Ja, ja. En het helpt dat wij nu over napraten.
Ja.
Ja. Ja. Dus wij napraten nu over de napraat van
Mokra. Ja, klopt. Okay. Ja. Ja. Ja, dit wordt heel meta. Ja. Dit wordt zo meta dat Mark Zuckerberg nog zou zeggen, nou. Ja.
Ik heb soms ook wel het idee dat Trust Nobody net zo populair is als Wie is de Mol zelf. Dus,
ja, nee.
Nee. Nee. Dat, ik zeg ook, dat idee heb ik. Ik denk dat de makers dat een erg prettige aanname zouden vinden. Maar
als er een podcast in Nederland zou zijn die meer dan 3 miljoen luisteraars zou hebben, dan zou je een punt. Maar volgens mij is dat.
Dat zal niet. Maar het is wel een pittig populaire podcast.
Klopt.
Dat voor wat betreft Fallout.
Yes. Dan ben ik. Ik wou het hebben over de Humane AI Pin. Dat is een apparaatje die, als je Star Trek hebt gekeken, om maar weer eens een serie te noemen.
May the Force be with you. Oh nee.
De verkeerde.
Ja, ik maak die grap meestal. Altijd als iemand iets van Star Wars post op social, dan antwoord ik met een live long and prosper ding. Dus ik dacht, nou, doe ik hem een keer andersom.
Het is weer bijna 4 mei, Jur. Dan kan je dat de hele dag zeggen. Ja. Maar de communicator badge die ze daarop hebben, dat is die Humane AI pin, maar dan een beetje in het groot. Het zit ook ongeveer op dezelfde plek. Ik zit het aan te wijzen, dus alleen nuttig voor de mensen op YouTube. Maar het zit een beetje boven op je shirt, op je trui of wat je ook maar aan draagt.
Als je bij een navel kan wil hangen, dan kan je hem toch ook daar hangen. Volgens mij hoeft hij niet per se. Kan.
Zit het precies op mijn tweakers logo?
Het zit ongeveer, ja. Okay. Dat is wel de plek. Nee, okay. Want er zit ook een speaker in die je moet kunnen horen. Dus het moet dicht genoeg bij je oren zijn dat je het ook kan horen. Maar het kan ook weer niet op je schouder, denk ik. En het is een ding om te communiceren met taalmodellen. Dus het bestaat uit meerdere dingen. Dus je houdt je vinger erop en dan kun je er tegen praten, vragen stellen, antwoord krijgen. Je kan ook met twee vingers erop en dan kun je vertalen. Dus als je in gesprek bent, dan wordt het heen en weer vertaald. En wat je er ook mee kan doen is, als je even een scherm nodig hebt, dan zit er een projector in, een laserprojector, 27p, monochroom. Die kan op je hand projecteren en dan kun je met je hand kun je dat zo bedienen door naar voor, achter te kantelen of even met je vingers te tikken, dat soort dingen.
Is dit heel toevallig dat ding wat ene Marquise Brownlee vrij heftig heeft afgemaakt, waar hij zelfs nu kritiek op krijgt omdat mensen vinden, ja, dat is een hele aparte zijstraat, maar hij heeft voor mij noemde hij het slechtste product dat hij ooit heeft gereviewd. En daar hebben een aantal mensen daarvan gevonden dat nodeloos kritisch is. En dat hij een bedoeling heeft om dat bedrijf kapot te maken.
Dan krijg je dan de fiscal karma dus.
Ja, een beetje overtrokken. De mooiste reactie vond ik, dit doet MKBHD omdat hij zo laat zien dat hij macht heeft. En dan wordt hij serieus genomen, waar iemand op reageerde. MKBHD werd inderdaad tot vandaag totaal niet serieus
genomen.
Nee, maar even dat hij zei, nu snap ik ineens waar je het over hebt, zeg maar.
Het was niet alleen MKBSD die een review had en die een kritische review had. Dat hadden heel veel Amerikaanse techmedia, want daar was hij als een review sample uitgedeeld. Wij hebben er niet één, helaas. Want anders had ik hem graag uitgeprobeerd. Het is echt zo'n ding wat je echt wil proberen, denk ik. Niet?
Nee, waar moet ik erbij?
Nou, het is een soort van het eerste product uit wat wellicht een nieuw genre wordt, of niet dus. Ja. Waarbij we... Want dat is de belofte, dat we loskomen van ons smartphone-scherm. Ja. En in plaats daarvan dus...
Ik ben wel benieuwd. Ik ben ook benieuwd naar bijvoorbeeld die Rabbit. Die net zoiets als dit zou willen doen, maar dan vooral spraakgestuurd natuurlijk.
Ja, en veel goedkoper ook. Want dit ding kost $700 en een abonnement van $24 per maand ernaast voor de internetverbinding. Dus dat is vrij heftig.
Ja, ik wil best toegeven dat ik een late adopter ben meestal. Maar als ik dan iets moet besturen door tegen te praten... en die praat zo tegen mij terug en iedereen om me heen kan dat verstaan. Ja. Mensen die bijvoorbeeld videobellen in de trein, ik kan dat niet. Ik vind het al heel ongemakkelijk als ik een telefoongesprek moet voeren in de trein. Ja. Laat staan als ik nog tegen mijn speld op mijn borst zou moeten babbelen.
Dat vind ik ook.
En dan met een soort van handbewegingen. Ik zit ze nu te maken, maar ik kan ze niet zien op de camera. Maar dat je dan moet besturen van ik wil hier naartoe in dit menu en dit wil ik doen en... Ik zie en dat om te praten met een taalmodel waar ik in normale dagelijks leven al niet mee praat. Ik chat GPT gebruik ik niet.
Ik denk dat dit hebben we vaker gezegd. Het is lastig om een use case te zien als die er nog niet is. Nu vinden we het nog gek dat er een soort van computertje op ons borst zit. Ik weet ook helemaal niet of dat dan wel de plek is waar die moet zitten. Maar op zich gewoon een soort van een robot PA eigenlijk, want dat is het wordt een beetje een personal assistant.
Ja.
Bij je hebben die gewoon luistert, die gewoon dingen opvangt. Stel het gaat er vanuit dat ik hem bij me heb en Arnold en ik hebben ergens vanochtend overlegd over het een of het ander, dat hij maar om 4 uur ineens zegt van vergeet niet dat je voor je naar huis wilde dit nog wilde doen, want dat heb je in gesprek met Arnoud zo besproken. Dan denk ik,
kan hij niet, maar ja, ik snap het.
Even als voorbeeldje, eventjes. Gewoon simpele dingen waarbij dit is dan een geheugensteuntje, maar er kunt ook veel, veel meer dingen. Of als je gewoon ergens of als je bezig bent en je zegt tegen de ding van stuur een berichtje naar mijn vriendin dat ik langer bezig ben dan verwacht en ik ben rond 7 uur thuis.
Ja.
Weet je wel, en dan gop door dat nups meteen hoef ik niet mijn telefoon te pakken, hoef ik niet het berichtje te schrijven. En dat soort dingen kunnen natuurlijk op bepaalde manieren, kan het allemaal al. Maar je kunt, hoe langer je hierover na gaat denken, hoe meer dingen je ziet die je kunt vereenvoudigen op deze manier. En ik wil dolgraag die rabbit testen. Lijkt me fantastisch. Ik denk, denk ik dat het heel goed gaat werken? Nee, nog niet. Denk het niet. Maar het feit dat er best wel veel partijen nu mee bezig zijn. En in ieder geval een soort van visie hebben hoe het er in de toekomst uit zou kunnen gaan zien, hoe het werkt en hoe het ook kan werken op een manier dat het daadwerkelijk iets toevoegt aan hoe wij omgaan. Want het gaat, kijk, uiteindelijk is het schermpje van je telefoon is een hulpmiddel. Het is niet het doel. Het is niet het doel dat jij dat per se naar dat schermpje wil kijken. Nee, daar staat de informatie op die jouw ogen moeten gaan vastleggen.
Ja.
Dus als je dat op de een of andere manier. Uiteindelijk gaat het om dat niet dat je naar het kaartje wil kijken, maar dat je dankzij Google Maps komt waar je wil zijn. Dus als er een andere manier daarvoor te vinden is, in de navigatie is natuurlijk kan al met stemolie. Maar dat zo moet je een beetje naar kijken. Van wat doe ik op het scherm? Wat eigenlijk ook zonder scherm zou kunnen, als ik maar gewoon krijg wat ik wil. Moet ik per se alle plaatjes van alle producten zien om te kijken welke ik wil hebben? Nee, ik wil uiteindelijk precies het juiste product hebben. En hoe ik daarmee gekomen is, is bijzaak. Zo moet je er een beetje naar kijken. En
fair.
Het ene voorbeeld dat ik nu geef, kun je meteen in de prullenbak mieteren. Want misschien denk je wel van, ja hallo, de journey, tussen aanhalingstekens, naar een aankoop is juist dat ik heel veel verschillende dingen zelf wil bekijken. Dus dat wil ik absoluut niet overlaten aan AI. Kan, prima. Maar zo moet je een beetje naar kijken van wat doe je allemaal en wat zou er eventueel op die manier vereenvoudigd kunnen worden. Dus ik geloof zeker wel in de toekomst van dat soort apparaatjes. Alleen, nou, ik heb de review zelf nog niet gelezen, maar dit lijkt in ieder geval in de uitvoering gewoon niet goed te gaan.
Ja.
Maar het feit dat er toch steeds meer partijen die kant op bewegen en kijken wat ze daar kunnen doen, vind ik zeker interessant.
Ja.
En trouwens, om maar eens een functie af te maken, zo direct kom ik op dat punt terug. Er zit ook een cameraatje in, zodat je kan vragen wat je ziet en vragen kan stellen over datgene wat je ziet. Dus stel je voor je zit te eten, dan kan je vragen hoeveel calorieën zit erin of hoeveel vezels. Of als je daar interesse in hebt, dan kun je dat vragen en hopelijk komt daar een goed antwoord uit. Ja, weet hij wel. Hij ziet gewoon aan boord, weet ik van wat. Vis en chips, als je in Engeland bent. Ja. En dan
lekker,
weet hij ja, precies.
Of maar, als je in Japan bent en dat ding zegt ineens tegen je, op dat bord recht voor je neus staat verboden toegang.
Dat zou wel echt handig zijn. Ja. Maar het punt is,
hij mag ook niet live filmen trouwens.
Het is een taalmodel waaraan je dat vraagt. En wat we weten over taalmodellen, heel exact zijn ze niet.
Nee.
Dus daar zitten er wel eens echt wel fouten in. En dat bleek ook uit de reviews dat een van de problemen is. Je kan niet vertrouwen op de antwoorden die geeft. Maar wat jij aanhaalt, Jur, dat is precies het punt. En dat is ook een fundamenteel punt van dit specifieke product. Waardoor ik het heel een raar product vind. Want ze zeggen, we hebben hier jaren aan gewerkt. En ze zijn al 5-6 jaar bezig. Maar aan de andere kant is het een AI-pin die leunt op taalmodellen die pas 1,5 jaar uit zijn. Dus het kan niet ontworpen zijn met die taalmodellen in gedachten, want die waren er nog niet. Wat voor ding was het dan oorspronkelijk? Het was een telefoonvervanger. Zoals jij uitlegde, dat je het scherm minder nodig hebt, alleen af en toe die projector om wat dingetjes te doen. En vervolgens voor de rest niks doen. En ze hebben volgens mij dat hele spraakgedeelte eigenlijk er later een beetje opgeplakt en aan toegevoegd. Zo van, nou ja, dan kunnen we ook meeliften op de AI-hype die er nou eenmaal is. En ja, daardoor voelt het een beetje als een raar product. Dus aan de ene kant probeer ze te pitchen als dit is het eerste AI-product. De eerste AI-hardware die is gemaakt. En aan de andere kant is het nog iets uit het verleden, uit de tijd dat we allemaal, van die schermtijd, instellingen kregen bij onze telefoon. Zo van, weet je zeker dat je meer dan 2 uur op Reddit wil zitten per dag? Wel, toen die instellingen kwamen, toen is dit product bedacht, naar mijn idee. Dus dat is een beetje waar, denk ik, dit product vast is komen te zitten, tussen die twee werelden. En nu zitten ze dus met een product wat suboptimaal werkt en wat zelfs in concept dus wel een beetje raar is eigenlijk. Ja. Dus ja, daarom wilde ik dat bespreken. Heite, als oudste, nou ja, degene die het langst geleden een vaste telefoon heeft gebruikt.
Ja.
Wat had jij meegenomen?
Nou, in Amerika is een bedrijf die maakt al jaren hele leuke video's op sociale media.
Mm-hmm.
En daar, om dat te doen, hebben ze robots ontwikkeld. Mm-hmm. Boston Dynamics. En,
wacht, zeg je nou dat het omgekeerd is?
Ja.
Oké.
Okay, nee. Want Spot heb ik nog nooit gezien.
Mm-hmm.
Ik weet dat de politie ermee speelt en zo. Maar volgens mij kan het geld daar niet van binnenkomen. Ze moeten het allemaal hebben van de sociale media hits en
We hebben het toch in Nederland gewoon, die honden? Die
ja, de politie gebruikt ze.
Ja, volgens mij heb ik er wel eens een gezien. Die was toen niet actief, die stond er gewoon.
Die stond hier drugslab of?
Nee, op een event ergens, dat stond hij gewoon.
Oké. Okay. Oh ja. Ja, het was gewoon een prop.
Niet in function op dat moment, maar wel stond er.
Was niet
maar
in functie.
Het is in feite een sociale media video bedrijf.
Ja, influence bedrijf, influencer bedrijf.
Met robots, ja.
Ja. Ja.
Dat is spot on, denk ik. Anyway, ga door.
Maar vandaag of gisteren of wanneer dan ook, recent hebben ze een video uitgebracht waarin ze dus eigenlijk het einde aankondigen van hun hoofdrolspeler, die iedereen kent, waarvan ik nu de naam kwijt ben. Maar ik heb
Atlas,
dank je.
Het gaat over Boston Dynamics, voor de duidelijkheid.
Ja, Boston Dynamics, ja. Die gaan stoppen met Atlas. En dat is die humanoid, tweepotige, ja, mensachtige robot eigenlijk. Die, die ze hele leuke dingen hebben aangeleerd. Ze
die kan springen.
Springen, die kan gereedschapskistjes aangeven. Hartstikke leuk allemaal. Maar daar gaan ze mee stoppen.
En ik waarom?
Vind, nou ja, dat zeggen ze niet. En als ik heel eerlijk ben, ze doen er ook een beetje vaag over. Want dit zei een lezer, pas toen ik het had gepubliceerd. En die zei, ja, maar ze zeggen heel specifiek dat ze gaan stoppen met de hydraulic atlas. Ze zeggen niet de hydraulische versie of zo. Ze zeggen alleen de hydraulic atlas. Dus het is niet duidelijk of ze nou bedoelen, we gaan stoppen met Atlas. En oh ja, hij is hydraulisch. Of ze zeggen, we gaan stoppen met deze specifieke hydraulische versie van Atlas. Maar misschien gaan we ooit nog eens een keer in de toekomst.
Met een andere mechaniek.
Ja, precies. En ze hebben ook geen blog online gezet of wat dan ook. Alleen die ene video. Dus alle media die schrijven ook over als we gaan stoppen met Atlas. Dus misschien gaan ze stoppen met Atlas. Daar lijkt het wel op, maar misschien ook soort van niet. Het is een beetje onduidelijk op dit moment. Maar het geeft ook voor mij wel een beetje aan dat Atlas dan, als ze echt mee gaan stoppen, dan niet helemaal. Nou, laat ik het anders zeggen, het is opvallend. Want je lijkt nu juist in een soort van nieuwe fase te zitten van die robots. Je hebt ook Tesla die nu zo'n nieuwe met een robot werkt. Die aan een robot werkt. En dat dan juist Boston Dynamics, die er al meer dan 10 jaar aan werkt, nu toch zegt, lijkt te zeggen, we gaan ermee stoppen.
Tussen de regels door lees ik dat Atlas in opstand is gekomen. En dat ze hem hebben uitgeschakeld voor hij zichzelf kon bewapenen. Dat moet het zijn.
Wellicht. Ja.
Dat moet het zijn.
Ja.
Dit is de enige optie.
Opgelost.
Ja.
En nu ik er ook over nadenk, de enige video die ze niet hebben gedaan is dat Atlas spot uitlaat. Dat was eigenlijk ook wel een mooi geweest. Misschien komt het nog, maar...
Die ligt al voor de hand, ja.
Ja, jammer.
Nee, maar het, ja, weet je, dat. Ik vind het, je voelt natuurlijk wel dat soort gekke gedachten op het moment dat je helemaal niet vertelt waarom je stopt met zo'n project. En het grote angstbeeld bij de mensen, dus is natuurlijk dat robots en AI uiteindelijk ons allemaal gaan vermorselen, vermoorden, whatever. Mensen die zich beter hebben ingelezen zullen over het algemeen zeggen van nou...
Nou, het is meer dat Boston Dynamics volgens mij bezig is met een type robot dat gewoon menselijke handelingen zo goed mogelijk kan uitvoeren. Dus er staat ontzettend op... stabiliseren, zorgen dat het natuurlijk kan lopen en zo, maar helemaal niet op dit is een robot en die kan jouw dorp gaan bombarderen binnen een paar weken. Zeg maar, dat is niet echt in de buurt van wat zij aan het doen waren, had ik het idee.
Dus... Nee, al hebben ze volgens mij wel een Kalashnikov gemonteerd op de spot, of die hebben ze uitgeleend aan het leger of zo en die heeft een Kalashnikov op gemonteerd. Volgens mij neigt het daar wel een beetje naartoe, maar Boston Dynamics die zegt wel heel erg van wij willen niet inderdaad dat voor bombardementen en zulke doelen wordt uitgerust, maar ik vraag me af als iemand zo'n ding koopt in hoeverre je daar nog geen controle over kan uitvoeren.
Ja, als het een film zou zijn, dan zou dus nu het leger hebben aangeklopt bij Boston Dynamics. Omdat ze dus die robot willen hebben om in te zetten op de grond. En Boston Dynamics kon dus nog maar 2 dingen doen. Of die robots leveren of het hele project stoppen.
Mm. Ja.
Dat zou het zijn als het een plot van een film was geweest.
Ja, precies. Ja. En dat ze dan wel moeten. Want
of ze zeggen van oké, we willen het niet aan de military geven, dus we killen gewoon het hele project.
Ja, en dan komt military langs, pak ze. Maar goed.
Ja. Zo gaat veel verder inderdaad.
Ja. Maar ja, ik hoop wel dat... Laat ik het anders zeggen. Ik vind het wel jammer dat de robots, hoewel we daar al jaren mee werken, dat nog niet echt een ding is. Dat nog niet echt breed wordt gebruikt. Maar dan AI en LLM's en zo, dat al wel een ding is.
Ja.
Terwijl dat juist de creatieve beroepen lijkt weg te nemen.
Mm-hmm.
Want het idee van technologie, de belofte was altijd, zij gaan jullie het harde werken doen, zodat jullie de leuke dingen kunnen doen.
Ja.
Maar in plaats daarvan is technologie... zijn juist de leukere dingen aan het afpakken. Ja. Beeldbewerkingen, weet ik het wat. Precies. En het maken van beelden. En het harde
waarom
werken.
Zou je nog liedjes maken? AI gaat dat gewoon beter kunnen.
Ja, precies.
Gewoon van een heel radiostation door AI. Dat hoorde ik vanochtend op Radio 1.
Radio 1
was niet echt. Okay. Radio. Nee, maar ze lieten wel een stukje van horen. En je hoort wel dat het zeg maar computer gemaakt is. Maar het is wel een soort van spot-on. En ook die liedjes zijn dus... AI vervaardigd.
Ja.
En dan denk je wel van, oh wow, dit zou je inderdaad op sommige radiostations misschien kunnen draaien zonder dat mensen het doorhebben.
Dat nep denk
is.
Ik ook. Ja.
Dus je komt er al een heel eind mee.
Ja, en of het erg is, want Aldi die heeft nu ook een robotstem, een robot voice-over in hun reclames.
Ja.
In hoeverre is dat erg voor de consument? Het is natuurlijk erg voor
de stemacteur die niet meer betaald
wordt. Ja, precies. Ja. Ja. Maar in hoeverre vindt de consument het erg? Dus misschien kunnen wij inderdaad straks wel AI-radio's hebben. En iedereen hoort, het is AI, het is niet...
Ja.
Maar is het close enough?
Ja, bij dingen waar de tekst van tevoren vaststaat... En je niet te maken hebt met mensen die ergens op moeten reageren... denk ik dat je een heel eind komt met, ja. Met dat soort... En is het niveau van stemmen ook goed genoeg? Op het moment dat je vragen stelt die open zijn, dan is het al lastig. Want dan kun je zo'n model niet één dingetje laten zeggen en dat dan een beetje fine-tunen. Nee. Dus zolang er meerdere mensen met elkaar zijn... Kijk, tot dit gesprek, zoals wij het hebben, is het denk ik lastig te laten overnemen voor AI. Want je hebt te maken met persoonlijkheid, je hebt te maken met ervaring, ja. Met kennisniveau. Nou, kennis kunnen ze hebben. Ze kunnen natuurlijk enorm veel kennis meebrengen in AI. Ze hebben in principe het hele internet. Ja. Maar die juist toepassen en dingen met elkaar in verband brengen, dat is toch op welke momenten en ook tegen wie...
Maar ja. Komt er al snel een moment dat wij gewoon moeten zeggen bij de podcast... ja, wij zijn allemaal mensen. Dit is niet AI gemaakt.
Ja, maar dat kan AI ook zeggen.
Ja, dat is waar.
Ja. Oh, damn. Ja, ik zit hier vandaag met Sjoerd. En Sjoerd is een mens. En dan zegt Sjoerd echt niet.
Huh? Ik zou wel willen dat het er altijd wel bij staat of bij wordt gezegd.
Zeker. Ik denk ook dat dat... ik weet niet hoe ze dat doen met die reclame van Lidl.
Aldi,
sorry.
Maar, Lidl. Daar maakt het denk ik minder uit. Maar op het moment dat je echt iets, een podcast luistert of muziek hoort of zo. En dat is iets waar je, dan voelt dat wel belangrijker.
Ja. Ja, maar met de reclame ook. Ik bedoel, uiteindelijk is reclame is producten aanprijzen. En misschien is het niet bij elke productgroep even belangrijk. Maar hè, als je bijvoorbeeld nu kijkt naar influencer marketing. Dat betekent dan verbindt een naam, de influencer verbindt eigenlijk zijn naam aan een product. En die zegt van, ik heb nu dit wondermiddel en nu heb ik geen rimpels meer, weet ik veel wat. En ja, dat is lastig.
Zegt die, hier,
die is goed, hè. Die is lastig voor een AI. Ja. Die had toch al geen rimpels.
Ja.
Ja, tenzij dat was gegenereerd.
Rimpels.jpg.
Dan is het weggegenereerd. Ja. Ja, inderdaad. Maar robots is natuurlijk wel echt iets anders dan LLM's en zo. Het is meer hardware dan software.
Ja,
en,
dat is wel heel erg waar.
In de fysieke wereld is het wel moeilijker, maar inderdaad.
Maar daar worden stappen ingezet, zoals Spot, waar ze nu kennelijk meer op gaan focussen mogelijk of zo.
Ja.
Het is niet heel duidelijk, maar...
Yes. Nou, we gaan zien hoe het verder gaat bij Boston Dynamics. Over dingen die verder gaan gesproken.
Ja.
5G hebben we dus al een paar jaar. En de eerste vraag, als ik hoor van de komende upgrades voor het netwerk, dan denk ik, waarom? Volgens mij lopen we niet echt tegen de grenzen van de capaciteit op, toch?
Heb je het over de capaciteit of heb je het over de snelheid?
Hmm.
Want dat is een beetje het ding. We hebben het bij mobiele en vaste netwerken hebben het vaak over de snelheid, omdat dat makkelijk te zien is. Dat is makkelijk kwantificeerbaar. Je kan makkelijk zeggen, oh, X is sneller dan Y.
Ja.
Dus is X sneller dan beter dan Y.
Ja.
Maar... we hebben allemaal 5G nu op onze telefoons, althans de meeste mensen. Mm-hmm. En je denkt, dan heb ik overal de hoogste snelheden. Maar als ik nu op Amsterdam-Zuid ga staan, zeker in de spits, dan zou het net zo goed 2G kunnen zijn. Mm-hmm. Dan je krijgt die appjes, die komen misschien nog net binnen, maar je moet niet denken dat je kan browsen of dat je de NOS-app kan openen of wat dan ook.
Mm-hmm.
Dus
is dat echt zo?
Dat is wel heel heftig.
Ja, op Amsterdam-Zuid heb ik daar persoonlijk last van. Ja,
ik kon, ondanks dat ik wel bereik had, kon ik afgelopen week in Tivoli mijn telefoon niet gebruiken. Moest ik het openbare wifi van Tivoli gebruiken om überhaupt iets te hebben.
Dus je bent nu gehackt?
Ik ben de eigenaar van Tivoli, die zit vuist diep binnen bij mij. Maar om even aan te geven, ik zag gewoon streepjes, ik had bereik, maar... Ja, dat kan natuurlijk ook aan de zaal zelf liggen, maar...
Precies. Maar
die drukte speelt daar waarschijnlijk mee.
Ja, en dat is inderdaad het punt. Het netwerk hoeft niet per se sneller. Sterker nog, het is al veel te snel. Je kan er prima mee hotspotten. Ik gebruik het thuis in plaats van wifi. Want ik vind wifi stom. Maar als ik moet video bellen, dan zit ik gewoon op mijn hotspot. Als ik een Zoom-vergadering heb of wat dan ook, dan gebruik ik mijn mobiele hotspot. Het is snel zat. Alleen op sommige drukke plekken, zoals evenementen, zoals in Amsterdam-Zuid, station Amsterdam-Zuid, dan loop je tegen de capaciteit, de grens aan van het netwerk. En je kan niet overal extra zendmasten gaan plaatsen. Deels omdat de frequenties dan elkaar gaan storen, maar ook deels omdat er gewoon geen plek is eigenlijk. En dat ook alleen maar geld kost. Dus ze moeten wel op zoek naar andere manieren om dat netwerk sneller te maken. En daar is Odido op dit moment heel erg mee bezig. Zover ik weet meer dan de andere providers. Dat zij al hun zendmasten op dit moment aan het upgraden zijn. En daar ook wel nieuwe techniek aan het toepassen zijn om de huidige frequenties die ze nu nog kunnen gebruiken op dit moment, om die toch efficiënter te kunnen inzetten.
Ja.
Maar hij zegt sneller, dat ze dus hun netwerk sneller maken, maar je bedoelt meer capaciteit, breder eigenlijk dan.
Ja,
ja.
Ja, en dat is moeilijk.
De maximum snelheid is niet per se het ding waar het om gaat.
Daar, nou ja, in de advertenties wel.
Ja, dat vinden mensen leuk om te lezen.
Ja, precies. Ja, je kan niet met 1 gigabit een abonnement afsluiten, maar dat is Nou ja, helemaal onnodig. Dat klinkt ook weer heel erg over één kam scheren. Maar ik zou het voor mezelf niet doen.
Ja.
Want die maximale snelheid, leuk. Maar het gaat echt om die capaciteit inderdaad. Dat je met zoveel mogelijk mensen, met meer mensen tegelijk, van hetzelfde netwerk gebruik kan maken.
Ja, dat is het punt natuurlijk ook. Want soms dan zijn er gewoon op een plek niet zoveel te doen qua data. Dus dan zitten mensen alleen appjes binnen te harken. Maar bijvoorbeeld in een concertzaal waar jij was, ja, daar zitten misschien mensen massaal video's te uploaden.
Ja,
ja, dat is best wel zwaar hoor voor een netwerk. Ja. Daar heeft iets van.
Ik heb door de jaren heen heb ik de bijvoorbeeld. Nou, ik ga natuurlijk al heel lang naar voetbalwedstrijden van Ajax. En ik heb in de Johan Cruijff Arena echt wel heb meegemaakt dat ik vroeger moest ik echt dan terugschakelen op forceren. Voor mij 2G forceren. Ja. En dan kwam er nog wel iets doorheen, zeg maar. Tegenwoordig hoef ik er niet meer naar om te kijken. En dat was met KPN nog net wel iets beter dan met Odido. Dat dan wel. Maar vroeger gebeurde het veel vaker dat je op een drukke plek, een festival, dan kwam en dat je gewoon ja af en toe gewoon totaal geen bereik had.
Nee,
ja. En ik heb wel het idee dat dat... Nou, ik zal niet zeggen dat het tot het verleden behoort. Want ik had het dus afgelopen weekend nog. Maar mijn ervaring is wel dat een stuk beter gaat. Ook wel omdat zeker de allergrootste festivals, die hebben er zelf wel van geleerd. En die zetten nu zelf vaak om hun festivalterrein heen. Zetten ze gewoon extra masten. Vaak ook in partnership met een van de grotere aanbieders. Ja, en dan werkt het gewoon.
Ja. Ja. Maar laten we even een paar van die verbeteringen doorlopen. 3,5 gigahertz, daar schrijf je al jaren over.
Ja.
Dat komt eraan.
Ja, sinds mijn stage volgens mij.
Het komt er al jaren aan. 3,5 gigahertz, even korte uitleg. Wat gaat dat toevoegen voor ons?
Meer capaciteit vooral. Mm-hmm. Want als je het hebt over de lagere frequentiebanden waar providers nu gebruik van kunnen maken, daar hebben ze tientallen megahertz per provider. En bij 3,5 gigahertz kunnen ze, afhankelijk van hoeveel ze kopen, maar er zou genoeg plek moeten zijn dat elke provider 100 megahertz tot zijn beschikking krijgt.
Ja.
En dat is wel veel.
Ja.
En dat betekent dus dat ze veel meer capaciteit hebben. Die kunnen ze inzetten voor hogere snelheden. Maar je gaat het meer van merken dat je op drukke plekken inderdaad meer... Dat er meer mensen tegelijk kunnen internetten. Dus dat drukt op het netwerk meteen gaan.
Het is ook vooral, het zijn de concertzalen en de stadions die hiervan denk ik profiteren.
Ja,
want het heeft beperkt bereik. Je kan dus niet zo'n zendmast, werk voor wat, in Leeuwarden neerzetten en dan hopen dat je heel Friesland dekt. Werkt het niet.
Nee. Al begrijp ik wel dat inmiddels, omdat die netwerktechnologie steeds beter wordt gemaakt en ze die antennes steeds gerichter kunnen neerzetten, dat het qua bereik wel meevalt met 3,5 gigahertz. Het is niet alsof het is zo heel veel slechter. Ja, het is niet zo heel veel slechter dan de huidige banden, zeg maar. Dus het is niet per se alsof ze daar veel meer extra zendmast over neer te zetten. Het is geen millimeter wave bijvoorbeeld.
Ja, laten we daar gelijk heen gaan. Hoe zit het daarmee? Millimeter wave is namelijk de snelste manier van 5G. Daar zit superveel capaciteit.
Ja.
Dus dan heb je het over gigabits per seconde, meervoud.
Niet dat je daar iets aan hebt, maar ja.
Nee, ja, maar het kan.
Het kan, ja. Leuk voor de speedtest.
Ja, hebben we dat in Nederland ergens? Komt dat?
Volgens mij zijn er wel van die kleine labs dat ze het intern testen, providers. Maar nee, extern, daar heeft niemand het over op dit moment. Ik weet überhaupt niet eens of telefoons het wel ondersteunen. Ik zit niet zo diep in de telefoons als jij, volgens mij. Maar,
ja, sommigen wel, maar de meeste inderdaad niet.
Nee, nee. Dus ook daarvoor als provider, waarom zou je het neerzetten? Want niemand kan het gebruiken.
Maar als zeg maar een deel van de telefoons het ondersteunt, en dat zijn dan vaak de dure telefoons, die vaak in handen zijn van de grootverbruikers.
Ja, fair.
Dus als je die van je banden haalt die veel worden gebruikt, dat scheelt wel een boel. Want het zijn denk ik vaak wel de mensen die in een concert aan het filmen zijn en dat aan het uploaden zijn. Want als je in een groepje bent, ja, dan kijk je naar de mensen met de meest luxe telefoon vaak. Want die hebben de beste camera's.
Ja, ja.
Dus, en daar zit dan wel vaker een millimeter wave in, heb ik het idee. Maar dat is inderdaad niet heel veel voorkomend.
Nee, en ik heb het gevoel, daar wordt nu niet echt naar gekeken. Daar wordt nu niet echt over gesproken. Iedereen zit nu vol te wachten op 3,5 gigahertz. Ja, dat is waar ze voorlopig verwachten de meeste groei mee te kunnen, nog mee te kunnen groeien.
En dat hebben alle telefoons in principe. En het komt later dit jaar?
Ja, deze zomer. Deze zomer worden de frequenties geveild. En in principe kan het snel daarna worden omgezet.
Ja.
Het is wel lastig om erover te praten nu voor providers. Want omdat die veiling eraan komt, mogen providers, mogen van de RDI die de frequenties gaat veilen, mogen ze niet zeggen.
Ja, concurrentiegevoelig hè?
Ja, precies. Ja, volgens mij wil de RDI ook niet dat ze met elkaar gaan babbelen. Van, hey, als jij dat stukje pakt, pakken wij al wel dat stukje. En, want het moet veel geld opleveren, die veiling.
Ja.
Dus daardoor kunnen ze nog niet in het openbaar gaan zeggen, dit gaan wij doen met 3,5 gigahertz en hier zijn we nu mee bezig. Maar
dat komt natuurlijk ook, want dit is hoe noem je dat? Iets waaraan men zich bij de overheid heeft gestoten in de afgelopen tientallen jaren af en toe. Er waren namelijk niet echt kartelafspraken, maar wel afspraken tussen de providers. En een van de manieren waarop dat ging, bedoel, het ging via diverse manieren. Er waren, weet ik veel, dat ze elkaar spraken op beurs en zo. Dat is allemaal heel klassiek eigenlijk wel. Maar een van de andere manieren was, dan zei provider A iets tegen media. En provider B kon daar gewoon lezen.
Ja.
En provider C ook. En dan konden ze hun plannen daarop aanpassen. Dus vandaar dat ze nu tegen ons niks meer durven zeggen. Want ja, dan leest de rest het ook. En dan kunnen die hun plannen aanpassen. En hebben ze weer een beschuldiging aan hun broek hangen.
Ja.
Dus daar zijn ze echt nu heel voorzichtig mee geworden.
En ja, absoluut. En dat zie je ook in al die persberichten. Ze zeggen alleen, wij gaan meedoen in de veiling. Punt. En wij kunnen en gaan er verder niks over zeggen.
Ja. Ja. Maar dat maakt het wel lastig voor jou en voor mij om daarover te rapporteren op Tweakers. Want ja, ze willen gewoon niet altijd veel kwijt over waar ze mee bezig zijn op het gebied van 5G.
Nee, maar wat je wel ziet is dat providers er eigenlijk al wel mee bezig zijn. Ze zijn al wel bezig met het neerzetten van de apparatuur die het zou kunnen ondersteunen. En daar zijn alle providers nu mee bezig. Dus laten we het zo zeggen, ze gaan allemaal bieden. Dat,
ja.
Ja,
maar dat lijkt me ook logisch.
Ja, absoluut. Want ja, je wil niet die ene provider zijn die straks heel laag gaat scoren op Ookla of waar dan ook. Want
precies.
Dan, ja.
Dan ben je weg. Ja,
ja, eigenlijk wel. Ja.
Je bent alleen een mobiele provider als je de frequenties hebt. Dat is wel hoe het werkt.
Ja, dat is zeker hoe het werkt. Ja. Ja. Kijk maar naar Tele 2, die had ook maar een beetje. Maar,
ja. Ja. Een andere wijziging die nog aankomt, waar we al jaren over horen, is standalone 5G. Dat moet met 3,5 gigahertz denk ik wel ongeveer komen.
Nou ja, dat kan, zover ik begrijp, kan dat nu ook al eigenlijk. Mm-hmm. Maar is dat ook niet echt iets waar...
Dat is niet nuttig.
Nee, ja, en KPN die zei wel volgens mij, dat gaan wij in 2024 doen. Mm-hmm. Dat is het nu, dus dat zou wel ook mee moeten komen. Maar ja, ook daarvan vraag ik me persoonlijk wel een beetje af, wat maakt dat nou eigenlijk... Ja, het zal vast ook wel sneller zijn, et cetera, maar...
Ja, kijk, het punt is dus nu...
ja, je hebt een ankerband nodig van 4G,
ja.
Maar...
Ja, precies. Nu heb je non-standalone 5G.
Ja.
Dus dan heb je de ankerband op 4G nog nodig om te zorgen dat je de verbinding maakt. Op het moment dat je dat weghaalt, dan heb je dus een stuk legacy technologie in je netwerk. Gebruik je niet meer voor de verbinding. En dat zorgt dus voor lagere latency, wat belangrijk is voor gaming bijvoorbeeld.
Ja,
als je shooters gaat spelen,
Dat
gaat gewoon beter. Ook al kun je van die latency maar een paar milliseconden afhakken. Ja, het kan wel net het verschil maken tussen het schot wel of niet zien.
Ja.
Snelheid inderdaad hoger en capaciteit hoger, omdat je de ankerband niet meer hoeft te gebruiken. Dus gewoon, dan hou je meer over. Dus er zitten diverse voordelen aan. Maar ja, dat is dus ook nog een technologie die eraan komt. En dan nog met dingen waarmee je met waar Odido wel over wilde praten.
Ja.
Beamforming en ja. MIMO, hoe spreek jij het uit?
Ja, Massive MIMO.
Ja.
Ja.
Laten we beginnen bij beamforming. Wat is het?
De klassieke antenne die is vrij... stel je hebt een wifi-antenne.
Mm-hmm.
Dat is een antenne die... Je hebt, ja, precies.
Jij ook? Ja,
ja. Meerdere.
Die stralen in principe gewoon in een cone om hen heen. Die gaan alle kanten op en maakt niet uit waar jij staat. Dat zendt gewoon alle kanten op.
Ja.
Bij beamforming zitten er eigenlijk mini-antennetjes in een duizenden mini-antennes in een mast. Mm-hmm. En die zenden dan één specifieke richting uit. En die zenden allemaal een andere richting uit. En die volgen dan eigenlijk het apparaat waar de verbinding mee is. Dus het idee is dat je een veel gerichtere straal krijgt. Waardoor jij minder interferentie hebt en zulke soort zaken. Maar waardoor een mast ook minder energie verbruikt.
Ja.
Omdat die maar naar één specifieke klant aan de straal is. En de rest kan op dat moment uitgezet worden als er verder niemand is. Het is efficiënter gebruik van energie, maar ook efficiënt gebruik maken van die ene straal.
Ja, dus het is vooral voor energieverbruik of is het ook voor...
Dus ik begrijp is het vooral voor energieverbruik inderdaad. En het zorgt er ook voor dat als jij twee zendmasten naast elkaar hebt staan, dan kan je er ook voor zeggen, oké, wij gaan dat ene... Als je die twee zendmasten dicht bij elkaar hebt staan, dan kunnen ze elkaar verstoren.
Ja.
En dat zorgt er weer voor dat jij minder bereik hebt, minder capaciteit, bla 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 bla. Met beamforming kan jij... tegen die antenne zeggen, tegen die mast zeggen, oké, als jij dat stukje niet meestraalt, dan pakt die andere mast dat stukje, waardoor je dus die verstoring tegengaat, waardoor je verstoring een stuk minder hebt, waardoor je in die overlappende onderdelen dus ook beter bereik hebt en een betere verbinding.
Dus we krijgen allemaal onze eigen straal naar onze telefoon?
Ja.
Ah, nice.
Ja.
En de andere is Massive MIMO.
Mm-hmm.
Wat gaat dat doen?
Als jij... terug naar die frequentieblokken. Als je het hebt bijvoorbeeld 100 megahertz of 10 megahertz, daar binnenin zitten tientallen kleinere frequentieblokjes.
Mm-hmm.
En iedere keer dat jij verbindt met een mast, dan pak jij een stukje van dat frequentieblok, heb jij dan voor jouw verbinding.
Ja.
En die is alleen voor jouw verbinding. Dat stukje van die frequentieblok kan je niet gebruiken voor een verbinding met je of met mij of wat dan ook. Dus dat betekent dat als je met heel veel mensen aan het verbinden bent, dat op een gegeven moment kunnen die blokjes op zijn. En dan moet je even wachten tot een blokje vrij is voordat jij weer kan verbinden. Met Massive MIMO kan een mast in principe die kleinere blokjes hergebruiken. En dan kan je zeggen, oké, jullie kunnen allebei dat ene blokje gebruiken. Waardoor je dus efficiënter met dat frequentie, met dat spectrum dat je al hebt, om kan gaan. En ja, dus zo dus capaciteitsproblemen kan verminderen.
Dus stel je voor, Jur en ik staan allebei in een concertzaal, krijgen we dan allebei een half blokje? Of ik weet wordt niet het of in het, tijd verdeeld? Of?
Ik weet niet of het echt half is, maar ja, tijd ook niet per se. Maar dan kun je allebei gewoon dat blokje gebruiken. Dus delen van dat blokje. Ja, misschien de helft, misschien iets minder. Maar.
Want even heel simpel gezegd, op dit moment is het zo dat de techniek aan de kant van het blokje eigenlijk maar met één client kan praten.
Ja.
En die techniek wordt dus zo dat zij vanuit dat blokje met meerdere clients tegelijk kan praten.
Ja.
Dus dat is eigenlijk wat er verandert.
Ja. Klopt. Dus ook nice. het is heel simpel gezegd, het is gewoon efficiënt om omgaan met het frequentiespectrum dat je al hebt.
Ja, klinkt logisch.
Ja, dacht ik ook.
En even een enorme lekenvraag. Mm-hmm. Stel je voor, dit is er over een jaar, allebei. Dus en beamforming en Massive MIMO. Wat merk ik daarvan?
Nou, misschien merk je het al. Want dat is sinds de naamswijziging naar Odido zijn ze hier soort van mee begonnen. Misschien net iets daarvoor al. Nee, net iets daarvoor al.
Oh, dan werkt het in Tivoli nog niet zo goed.
Ik weet ook niet waar het precies allemaal is. En op dit moment gaan ze alle zendmasten zijn ze nu aan het doen. Dus ze hebben een stuk of 4.500 zendmasten in Nederland. En daarvan hebben ze nu ongeveer de helft, hebben ze nu dus geüpgraded naar die nieuwere technieken. En eind dit jaar moet het meeste van het netwerk klaar zijn. Het hele netwerk kan niet, maar daar gaan ze wel naartoe.
Oké. Maar dit is dus al actief in het netwerk, dit kun je dus al.
Ja.
Maar hoe merk je dat dan of dit al actief is bij je? Kan je dat merken?
Nou ja, als het goed is, op drukke locaties zou je wel moeten merken dat je minder last hebt van de drukte. Ja. Dus op die manier zou je het moeten kunnen merken. Maar je ziet er niet echt per se een speciaal dingetje van, je krijgt niet een 5G plus of zo. Of een,
nee, maar dat moet er nog eens bij komen.
Ja, precies. Misschien met millimeterwave. Maar maar waarschijnlijk is het dan 6G. Maar
als de providers lagen, waren we al bij 17G als je alles
meet. Ja, daarom. Ja. Nog meer reclame. Maar wil je iets zeggen? Ja, nee, dan je krijgt een appje vooraf of een sms'je van, hey, we komen je netwerk verbeteren en versterken. Ja. Dus daar zou je dan wel iets van kunnen merken. Maar voor de rest, als het goed is, merk je het niet eigenlijk, omdat je verbinding beter is.
Dat is ook wel hoe het ideaal moet zijn, hè? Dat je gewoon niet nadenkt over je mobiele verbinding, dat het eigenlijk gewoon altijd werkt.
Ja.
Dus als het nog beter werkt dan voorheen, dan is dat voor iedereen winst. Maar deze upgrades, die zijn ze dus mee bezig of komen eraan. En als je dit allemaal bij elkaar optelt en ook de andere providers erbij pakt, hoe is 5G dan veranderd over een paar jaar ten opzichte van hoe we het tot nu toe hebben ervaren?
Hoe is 5G veranderd? Is het, nou ja, in het begin zag je vooral heel erg dat 5G niet zo heel erg veel anders was dan 4G. Maar je merkt wel dat er nu meer verandering in komt en dat ze nieuwe technieken die 5G mogelijk maken, zoals beamforming en Massive MIMO, dat ze die wel meer aan het implementeren zijn. En zeker dit jaar, als die 3,5 gigahertz veiling eindelijk eens gedaan moet zijn, klaar moet zijn, dan dit zou wel eens het jaar van 5G kunnen zijn. Dat we eindelijk meer mee gaan krijgen van die 5G.
Ja, eindelijk hebben we dan echt 5G.
Ja, maar nog geen millimeter wave en nog geen standalone. Nee. Dus ik denk dat als 6G er is, dat we dan echt 5G hebben.
Dat zou mooi zijn.
Ja.
Ja, dat is iets om in de gaten te houden. En hopelijk hebben we dan over een tijdje echt 5G. En kunnen we er echt van genieten op een manier die met 4G niet kon.
Zou mooi zijn.
Ja, maar dat gebeurt nog niet komende week. Komende week gebeurt er wel van alles op de site. En daar wil ik nog even tot slot naar kijken. We hebben wat horloges van Erik die eraan komen. Polar Vantage. En Jur, jij hebt een preview in de planning.
Ja. Als je nu naar de social media van Warhorse Studio gaat. En Warhorse Studio ken je misschien van de game Kingdom Come Deliverance. Mm-hmm. Dan staat daar dat zij donderdagavond, vanavond als je de podcast luistert, wanneer die meteen uit is. Dan staat dat ze vanavond een nieuwe game gaan aankondigen. En ik mag vertellen dat ik die game al gezien heb. Ik mag alleen niet vertellen welke game het is.
Spannend!
Ja. Dus Warhorse Studio, bekend van Kingdom Come Deliverance, die kondigen vanavond een nieuwe game aan.
Nou.
En ik heb dus al een preview en die preview komt ook vanavond online.
Yes. We hebben dit weekend ook weer een juridisch artikel van die andere Arnoud die voor Tweakers schrijft, namelijk Arnoud Engelfried. Weet jij waar het over gaat, Huiten?
Oei, ik voel me een beetje op de spot gezet.
Soms heb jij ermee te maken omdat je het in ons redactiesysteem zet, maar soms ook niet volgens mij.
Nee, dat was vanwege Thijs zijn verlof.
Ja, inderdaad. Maar er komt een juridisch artikel aan, dat is altijd goed voor heel veel discussie, merk ik. En heel veel mensen vinden dat interessant. En er komt weer een jaarlijks artikel aan over de 3,5 mm jack op telefoons. Over Thijs gesproken, hij is een van de grootste interne voorstanders daarvan. En deze keer met meer cijfers dan ooit, mag ik wel zeggen. Ik heb meer geschreven. Want ik weet niet alleen hoeveel telefoonmodellen, nieuwe telefoonmodellen de 3,5 mm jack nog hebben. Maar ik heb nu ook uitgezocht hoe populair de modellen met en zonder jack zijn in de price wars. Zodat je meer duiding hebt over hoe populair die telefoons eigenlijk zijn. En dat is dus een interessant beeld van hoe de markt ervoor staat. Ik krijg ingefluisterd dat Engelfried gaat over de AI Act, de Europese wetgeving over kunstmatige intelligentie. Dat gaat natuurlijk totaal geen discussie opleveren op de site. Dat denk ik. Nee, daar gaat niemand op reageren. Hey jongens, dank jullie wel voor vandaag. Reacties kunnen onder de .geek, op YouTube, onder de video. Als je een nepreactie wil achterlaten, doe dan er niet. Doe alleen echte menselijke reacties, die vinden we het allerleukst. Of naar podcast@tweakers.net. En tot volgende week.
Doei.